Henk,
goedemiddag.
Klassicus van opleiding. Ik denk dat je hebt zitten inhouden daarnet als het over de
Romeinse
de
wegen,
oude wegen ging.
Ja, de Vikingen, enfin, noem maar op.
Ja. Ja. Doorgaans nodigen wij jou uit als er iets moet gezegd worden over Heraclitus, over dat soort van Virgilius, dat soort van figuren. Maar je liet ons weten dat je een boek hebt gelezen dat buiten jouw vakgebied ligt. Deels, ja. Over geschiedenis, dat wel. De Romeinen en de Grieken komen er ook in aan bod. Maar de titel is, in het Engels, The Short History of Drunkenness. Je kwam daarmee af een paar weken geleden, volop in toename mineraal, de maand februari.
Ja, de geschiedenis van de dronkenschap.
Dat vonden wij ongepast. We hebben gedacht, we wachten tot de maand februari voorbij is.
Je moet soms het lot durven tarten.
We spreken af de eerste zaterdag van maart. Dat is vandaag. A Short History of Drunkenness. Ja.
Wie was de eerste zatlap? Is dat dan de vraag?
Dat is een goede vraag. Patrick, wie was de eerste zatlap?
Ik vind het een schitterend thema. Het zou anders kunnen uitgewerkt worden. Short history legt al beperkingen bloot. Maar het is eigenlijk ook een ondergeschoven thema. Het belang van dat thema is mij dankzij dit boek, bescheiden boek, echt wel duidelijk geworden.
Er wordt ergens in beweerd dat onze beschaving te danken is aan het bier.
Bijvoorbeeld. Er zijn inderdaad, zowel in Turkije als in China, plekken. Göttekli Tepe heet de plek in Turkije.
Dat moet, heel oud. Dat moet je nog eens zeggen.
Göttekli Tepe, als ik zelf mijn Turkse tenminste goed uitspreek.
De Turkse en IJslandse luisteraars gaan zitten tarsen knarsen tanden thuis.
We hebben het over een heiligdom, rond de 12.000 jaar oud, met van die hele zware Stonehenge-achtige stenen, maar Stonehenge is jonger. En, dat is vooral
veel,
van belang,
veel jonger
inderdaad, maar vooral van belang is dat in dat heiligdom zijn er ook een soort vaten teruggevonden. Nu, archeologie, veel hypothesen, heel zeker weten we het niet, maar het zou kunnen dat er in die vaten een soort bier werd gebrouwen. In China iets gelijkaardigs. Op plekken waarvan we weten dat de landbouw daar ongeveer is begonnen, vinden we ongeveer tegelijk, of vinden we dingen die op dezelfde tijd in dezelfde tijd kunnen gesitueerd worden, die met bierbrouwen te maken hebben. Conclusie, een van de mogelijke conclusies. De mens is gezetteld, is landbouwer geworden om bier te kunnen brouwen.
Ja. Want wat heb je nodig om bier te brouwen?
Niet zoveel, hè? Gerst en water. Gerst. En dat moet fermenteren. Dat gebeurt ook in de natuur trouwens. Hè. Dus je hebt niet zoveel nodig. We hebben het niet over korte drank, over geestrijke drank, maar over bier.
Ja. En de auteur, heb ik de naam al vernoemd, Mark Forsyth, die zet dan dat bier af tegen brood. En zijn stelling is, brood maken, dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Al is het maar omdat je daar een soort van oven voor nodig hebt, en gist en dat soort dingen. Bier is veel simpeler. Je hebt daar ook wel gist voor nodig, denk ik.
Ja, maar het gebeurt zelfs in de natuur.
Maar het gaat vanzelf.
Stel dat een honingraad omvalt en er is genoeg water in de buurt dat fermenteert en dat wordt alcohol. Daar komt zelfs geen mens bij te pas. Dus mensen hebben dat ook al gezien natuurlijk, dat die dingen gebeurden. En je kunt er alles voor gebruiken. Hè. Je hebt er niet alleen, je kunt, behalve gerst, wat het traditionele ingrediënt is dat wij kennen, maar je kunt er ook grassen voor gebruiken. In Afrika nog altijd, was gisteren nog in het nieuws. Hè. Wat gaat AB InBev doen? Proberen de bierproductie te stimuleren. Wat is het grote probleem in Afrika? Illegaal brouwen. Dus je kunt dat op een heel makkelijke, lokale manier. Het was ook heel vaak, in heel veel periodes, vrouwenwerk. Omdat je thuis kon doen.
Ja. Dat het vrouwenwerk is, dat weten wij bijvoorbeeld uit de nagelaten geschriften van de Sumeriërs. Ja. En dat is ook het eerste volk dat ons nagelaten geschriften kan na. Nee, ik heb het van horen zeggen, Sven.
Oké, dat klinkt.
Maar ik weet wel dat de Sumeriërs het eerste volk zijn dat ons nagelaten geschriften kan nalaten. Want ze hebben het schrift uitgevonden, min of meer. Hè?
Ja. Ja, meer dan dat, we hebben ook archeologische overblijfselen. We hebben bijvoorbeeld, dat is op het einde dan al van de Sumerische tijd, de Codex van Hammurabi. Waarin er, dat is een soort wetgevend document, waarin er inderdaad op drie momenten sprake is van cafés, gehouden door vrouwen, het substantief is vrouwelijk, dus we weten dat het waardinnen waren, geen waarden. En daar stonden dan straffen op, als je te weinig gaf aan de klanten, moest je verdronken worden.
Ja,
als er een samenzwering in je herberg plaatsvond en je gaf het niet aan, werd je ook gekild. Dus we belanden terug in de vreedheden van daarnet.
De cafébazin was een soort van verplichte spion, klikspaan.
Wel, dat leiden we daaruit af, maar dat zijn bronnen. We hebben ook cilinderzegels waarop afbeeldingen staan. Zo weten we dat de Sumeriërs bier dronken met rietjes. En dat kwam omdat er brokstukken in ronddreven. Dat was allemaal niet zo zuiver als wij het nu kennen. Hè? Dus zij dronken bier met rietjes. Dat weten we gewoon dankzij afbeeldingen. Dus we hebben eigenlijk behoorlijk wat bronnen. En dat is een algemeen ding. Er zijn zoveel bepalingen, wetgevingen, decreten over drank en vooral het vermijden van drank, dat we eigenlijk voor heel veel periodes heel veel over weten en dat tot nu toe eigenlijk heel veel heel vaak ondergeschoven is, dat thema.
Het is waar, en dat is een zinnetje dat een paar keer terugkomt in het boek. Als er verbodsbepalingen bestaan over alcohol, over bier of over wijn, dan mag je er zeker van zijn dat dat een probleem was en dat er veel gedronken werd.
En dat is de hele tijd. Ja. We niet alleen, misschien moeten we een onderscheid maken, alcohol drinken, een biertje drinken, een glaasje wijn drinken, oké, maar hier gaat het over dronkenschap, hè? Over veel drinken.
Ja.
Doordrinken. En binge drinken, dat heeft mij ook echt verrast. Sumeriërs dronken heel veel bier, maar ook het oude Egypte. Als je dat allemaal samenlegt, natuurlijk nooit te bewijzen, maar er is gezopen. En door vrouwen ook, hè? Door iedereen. Er was zelfs een feest van de dronkenschap.
Dat is toch ook vroeger bij ons in cafés? Hangt dat dan ook, zo'n papier, beteugeling der dronkenschap?
Ja.
Als er één document gaat overblijven van het café?
Ja, oké.
Dan dat wel.
Maar de Egyptenaren, dat is interessant, omdat dat binge drinken, je kan dat binge drinken noemen, al is dat natuurlijk een anachronisme, dat had een religieuze functie. Bij ons heeft dronkenschap heel vaak een negatieve associatie. In de loop van de geschiedenis komen we het heel vaak tegen dat er bewust naar dronkenschap gestreefd wordt.
Inderdaad.
En de Egyptenaren zijn de eerste waarbij we dat weten.
Streven naar transe.
Ja, inderdaad, transe met andere middelen ook, hè. Niet alleen met alcohol, maar dus inderdaad een transe om contact te hebben met de voorouders, om samen een ritueel te vieren. Dus inderdaad bewust dronken worden. Eigenlijk kennen wij dat niet in onze godsdiensten. Het is wereldwijd verspreid, maar hier bij ons veel minder. Maar Egypte is een prachtige mythe eigenlijk, hè. Op het moment, de oppergod Ra is boos op de mensheid en hij stuurt Hathor, een andere godin, om hier komaf te maken met de mensheid. Iedereen moet dood.
Nou ja.
Tot op het moment Ra zegt, ja, maar hij bedenkt zich. Zal geen offers meer krijgen als iedereen dood is, bijvoorbeeld. Je moet ook een beetje pragmatisch denken als god. En hij wil Hathor tegenhouden, maar dat is nauwelijks nog te doen. De enige manier die hij erop vindt is, hij verspreidt een gigantische hoeveelheid bier over de aarde, dat hij vooraf rood heeft gemaakt, waardoor het eigenlijk bloed lijkt. Dus die Hathor, bloeddorstig bezig, begint al dat bier op te zwelgen, wordt zat, valt in slaap en de mensheid is gered. En dat vierden de Egyptenaren elk jaar weer in het feest van de dronkenschap ter ere van de godin Hathor.
En hoe gaat dat feest van de dronkenschap?
Je wilt het niet weten.
Ja, ik weet het, want ik heb het boek gelezen.
Wacht. In het islamitische Egypte?
Nee, we spreken over het oude Egypte.
Maar als het vandaag nog gevierd wordt, zei je, of
nee,
het toen gevierd?
Nee, oude Egypte. Okay. Oude Egypte,
het gaat over duizenden jaren,
ben ik met zijn tijdsrekening.
Wel, ik ga de eindfase vertellen. Iedereen ladderzat, iedereen geneukt met iedereen, want dat gaat natuurlijk ook vaak samen, dat soort dingen.
De kinderen die daar verwekt werden, werden later priesters, terzijde.
Ja, kregen voorkeur, want men wist goed wanneer ze verwekt werden. Mm-hmm. Tijdens het feest van Hathor, het feest van de dronkenschap. Mm-hmm. En het einde bestond erin, dus iedereen lag daar zijn roes uit te slapen. En heel vroeg op de ochtend, als de zon begon te schijnen, werd er op een ongelofelijke manier lawaai gemaakt met trommels en drums enzovoort. Probeer ik je voor te stellen, je hebt een ongelofelijke kater.
Een kater zoals je hem maar één keer per jaar hebt.
Ja, je ligt een uur te slapen en je wordt dan door hels lawaai wakker gemaakt en men had dan voordien het gigantische beeld van de godin binnengebracht in de ruimte waar iedereen lag zijn roes uit te slapen. Dus probeer het je voor te stellen, je wordt wakker, dronken nog, en dan zie je voor je een godin. Dus ja, het is een soort epifanie, hè, van een soort
dat
verschijning.
Dat maakt indruk.
Ja, en dan mocht je een wens doen. En dan kon je naar huis.
En dat is dus echt religieuze dronkenschap.
Dat is religieuze dronkenschap. En dat heb je dus in veel culturen.
Oké, we gaan naar de Grieken. En dan komen we bij jou op bekend terrein. Hè? Je kent de Griekse en de Latijnse literatuur uit je hoofd. Het Griekse symposium. Ja. Wat is het symposium? Bij ons is dat een wetenschappelijke samenkomst waarover...
Heel saai.
Ja, precies.
Ja, dus bij de Grieken niet. Na een maaltijd kwamen een aantal mannen samen om op afspraak te drinken. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Dus je had een soort voorzitter, zoals je in onze huidige saaie symposia ook een voorzitter hebt, maar had je toen ook een voorzitter van het drinkgelag. Die bepaalde van, we gaan vandaag binge drinken of we gaan het een beetje deftig houden. Dus dat was allemaal gecontroleerd. Dat is typisch Grieks natuurlijk. Hè. We houden het wel een beetje onder controle.
Er
zijn spelregels, maar ook typisch aan alcohol en dronken worden. Die spelregels werden natuurlijk doorbroken. Bijvoorbeeld een tekst van iemand die zegt van, kijk, bij de eerste krater gebeurt dit, bij de tweede krater dat. Dus iedereen wordt steeds maar zatter en zatter.
Wat is een krater?
Krater, een soort mengvat voor wijn. Ja. En bij krater 10 is iedereen
Dut.
Voilà. Dus er werd toen ook gezopen. Maar dus er was eigenlijk wel een soort afspraak van wat gaan we doen. Het belangrijkste boek, of een van de belangrijkste boeken uit de Griekse literatuur, het Symposium van Plato, het woord zegt het zelf, begint met iemand die zegt, ja, vandaag rustig mannen, want ik heb nog een kater van gisteren. Dus,
Ja, maar in het boek van Forsyth lees ik dat eigenaardig is dat Plato dat op die manier beschrijft. Dat tegen, bijna tegen de beleefdheidsregels is in het antieke Griekenland. Dat je een symposium organiseert waar niet gedronken wordt.
Ja, dat was uitzonderlijk. Normaal, het woord zegt het zelf. Hè. Dat betekent samen drinken, hè, een symposium. Dus je dronk samen.
Ja, je dronk samen en je werd samen dronken.
Ja, dat... Of niet. Of je viel in slaap.
Ja, dus, maar Plato, dat associëren wij met ernstige filosofische gesprekken. Dat was eigenlijk een soort studentenkant dus.
Ja, maar toch, nee.
En of er werd daartussen?
Ook, nee, dat feest, er werd ook een onderwerp afgesproken van, kijk, vandaag gaan we het hebben over vaak filosofische onderwerpen. En het was dan het kader waarin je dat symposium had en waarin er dus ook gedronken werd. En Socrates, de grote Socrates, dronk zelf heel veel mee, maar, en ik weet niet of dat nu mythevorming is of niet, hij werd nooit zat. Je kent dat zo, de mannen van die getrainde drinken, zo, ik word nooit zat. Ja. Dat is Socrates en ook Confucius. China dan, werd ook nooit zat.
Daar maakt
maar dronk heel veel.
Monty Python heeft daar een nummer over.
Is
hè?
Dat zo?
Ja. He could think you under the table.
Ja, is dat de woord? Berust op geschrift.
Mark Forsyth maakt daar een interessante bedenking bij. Hij zegt van, dat is ook in onze cultuur, maar dus blijkbaar ook bij de Chinezen en bij de Grieken, een soort van bewijs van je kracht dat je kan drinken zonder dronken te worden.
En vooral een bewijs van zelfcontrole. Ja. Je hebt jezelf onder controle.
Hij zegt, dat is raar. Stel je eens voor dat iemand zou zeggen, ik kan zoveel LSD nemen als ik wil. En weet je wat? Ik ga daar niet van hallucineren.
Ja, dan is de volgende vraag, waarom doe je het dan?
Ja, precies. Precies.
Ja, dus dat is gek inderdaad. Ja, het is drinkt om in een bepaalde gemoedsgesteltenis te
komen. En dat was bij die Grieken ook zo. Ze dronken niet omdat ze dorst hadden, maar om dronken te worden. Ja. De Bijbel? Alleen, we slaan de Romeinen over.
Dat mag je voor mij doen.
Doen we dan eerst de Bijbel.
Maar kun je het ook over de Russen hebben.
Dat is helemaal het einde, hè?
Ja, oké, goed. Ja.
Wordt er gedronken in de Bijbel?
De bruiloft van Cana, zeg
je. Ah ja, natuurlijk. Ja.
Het laatste avondmaal, Sven.
Dat is ook een glasje wijn.
Waar draait dat om?
Dat is beschaafd drinken. Ik wou het hebben over doordrinken, over dronkenschap. En ook dat komt in de Bijbel voor. Noah, na de zondvloed. Je zou verminderen, denk ik. Als je al het water over je heen hebt gekregen, legt een wijngaard aan. En het eerste wat hij doet, is zich Lazarus drinken. En daar naakt liggen. En dan zijn drie zonen ontdekken dat. En dan gedoe. Lot. Ken je de figuur van Lot? Ook een bijbelfiguur.
Wordt er ook niemand dronken gevoerd en dan bezwangerd en dat soort?
Dat is dus Lot en zijn twee dochters.
Ah, voilà,
zijn dochters voeren hem zat, vrijen met hem en incestus en krijgen kinderen. Dus er zijn verhalen in de Bijbel van dronken worden. Het wordt natuurlijk, en wijn bijvoorbeeld, wordt honderden keren vermeld in het Oude Testament als een gewoon product, als een product van God ook trouwens. Dus niks raars, niks negatiefs over. Mooi, edel product, behalve natuurlijk als je zat werd. Dat kon niet.
Zit het met miswijn? Waarom is miswijn en miswijn en geen misbier of miswater? Of...
Dan moet je het evangelie lezen, wat Christus gedaan heeft tijdens het laatste avondmaal. Ah, ja. Daar gaan we nog eens praten.
Oké. Okay.
Ja, nee, maar dat wou ik dan niet zeggen. Als je het had over Lot en over Noach, dat zijn oud-testamentische figuren. Daar waren de zeden nog wat losser. In het Nieuwe Testament zou je dan verwachten, gaat het wat beschaafder eraan toe. Maar in het boek zie ik een citaat uit Matthäus. Dat is een evangelist uit het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 11, vers 16. Ja. Waarin wordt beweerd dat Jezus een gulzigaard en een wijndrinker was.
Het wordt beweerd, maar Jezus spreekt het ook tegen. Hè? Maar hij dronk wijn. Wat ik net zei, het was eigenlijk een mooi product dat je kon gebruiken. Pinksteren bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld van hoe het dagelijks leven in het Nieuw Testament doordringt. De vurige tongen en iedereen zegt van...
Ja, ze zijn dronken.
Die zijn dronken.
Ja.
En wat antwoordt Petrus? Maar nee, we zijn niet dronken, het is pas 9 uur 's morgens, dat kan toch niet? Zo'n heel dagelijks antwoord van dat kan niet.
Voor de ongelovigen onder ons, die vurige tongen, dat is als de apostelen plots allerlei vreemde talen beginnen spreken die ze niet geleerd hebben.
Dat zou ook
geraaskal kunnen zijn.
Dat was het dus niet.
Maar dus het ultieme moment in de heilsgeschiedenis, dat is dat laatste avondmaal. En dus het brood dat het lichaam en de wijn dat het bloed van Christus wordt, wat wij inderdaad in de Eucharistieviering herdenken. Ja. Dus de kern van dat christelijke geloof heeft met die wijn, met alcohol te maken.
Vandaar dat alcohol en wijn niet verboden is in het christendom.
Maar is dat
in het Jordaan trouwens ook niet. Hè?
Dat toevallig dronken aan tafel? Of had het ook net zo goed water kunnen zijn?
Het heeft natuurlijk ook culturele connotaties. Ja. Dan spreken we over de tijd van de Romeinen trouwens, als we het over Christus hebben. En dat was wijn, de gewone drank.
Ja.
In die streken. Bij ons was het dan al bier. Maar, dus ja, dat was gewoon cultureel bepaald.
Hij zegt ook, dit is mijn bloed. Hè? Ja. Wijn is rood, dus met water komt de symboliek niet zo goed over. Hè?
Ik ga er even op door, omdat Paulus in zijn brieven, als Christus al lang dood is, erop wijst en erop hamert dat de Eucharistie geen aanleiding mag zijn voor dronkenschap.
Ja. Dus ook weer hetzelfde. Het moet gebeurd zijn. Anders zou Paulus dat niet zeggen. Hè. Dus er waren vroege christelijke gemeenschappen.
Je liever niet te overdrijven met dat bloed van Christus.
Ja. Ik vraag me ook af wat Christus had moeten zeggen als bier was geweest. Hè. Dat is een heel andere kleur. Dit is mijn... Ja.
Oké. Goed.
Kijk, dat heb je als je heel anders dan.
Patrick.
Plinius, een Romein, schrijft over bier. Eigenlijk is dat water met graan. Zo zagen ze het.
Zeg maar bier en zo. Was dat niet alcohol gewoon omdat dat ontsmet? Omdat dat veiliger is en minder vervuild dan water?
Ja, dat
water,
is het middeleeuwse verhaal dat kennen. Hè? Dat je inderdaad beter geen water dronk wegens vervuild. Dat klopt ook. Hè?
Ja, dat is ook zo.
Patrick, we gaan jouw geliefde Romeinen overslaan. Want je wou absoluut nog bij de Russen uitkomen. Dat is het voorlaatste hoofdstuk of zo in het boek. Ja. Waarom wil je bij de... Omdat hun reputatie er een is van zijn vikingen in het kwadraat.
Ja, je zegt het inderdaad. Als er twee volkeren uitspringen...
Precies.
White cultures, natte culturen, dan zijn het de vikingen en de Russen. Maar vooral ook om wat er aan de top gebeurde. En al 500 jaar lang, ik weet niet of je dat gelezen hebt... Het is begonnen met Ivan de Verschrikkelijke. Peter de Grote heeft het gedaan. Tot en met Stalin. Wat deden ze? De hoge pieven uitnodigen, die dus rond hen cirkelden in de macht. Elke dag bij Stalin, dat was blijkbaar een soort deel van zijn terreurregime, dat hij elke dag, elke avond het politbureau, of hoe heet je dat toen, uitnodigde. Die mannen zat voerde, waardoor hij allerlei dingen te weten kwam die ze misschien liever niet hadden verteld in hun zatte toestand, waardoor hij compromitterende dingen wist, waardoor hij ze tegen elkaar kon opzetten. Dus het was je hoge medewerkers zat voeren. 500 jaar lang in Rusland, hè, is dus een manier geweest om de macht te behouden, om de absolute controle over je dichte medewerkers.
Ja.
Dat is een mooie suggestie, denk ik.
Dus in Temptation Island hebben ze dat niet uitgevonden?
Nee.
De techniek bestaat al veel langer.
Of iets anders. Een keer terug naar mijn Romeinen. Ja, nu springen we wat heen en weer. Tacitus heeft het over de Germanen, die alle belangrijke beslissingen nemen als ze goed aan het feesten zijn. Eigenlijk is dat toch een mooie gedachte. En de dag nadien overschouwen ze het dan. Was het eigenlijk wel slim, zo'n beslissing? Oké, gaan we het doen of niet? Maar dus, je neemt politieke en huwelijks en weet ik veel wat, alle beslissingen al feestend. Dat is toch zalig?
Ja, Plato zegt ook, hè, een vriend die je in dronken toestand kan vertrouwen, dat is je beste vriend. Die kan je altijd vertrouwen.
Dat is het oude in vino veritas. Hè, als de waarheid zit in de wijn.
Ja. We hebben nog maar 2 minuten, Patrick. Ik wil toch nog even... Het is een Brits boek. Het is een zeer Engels boek. Er zijn een paar hoofdstukken die specifiek over Engeland gaan. En ik dacht in eerste instantie, die slaan we over. Wegens te particulier. Maar de gin craze in Londen. Ja. De Geneververslaving in Londen. Daar wil ik het toch nog even over hebben. Want dat is zo spectaculair.
Ja.
De 19e eeuw. Heel dronk, heel Londen was permanent zat.
Ja, dat is dus vanaf 1690 tot 1736. We kunnen het heel goed weten, ook weer door wetgeving. Hè. Dan komt er een Gin Act om dat gedaan te maken. Ja, lang verhaal inderdaad. Willem III, dat is eigenlijk Willem van Oranje, die ook koning van Engeland werd.
Het komt allemaal door die Nederlanders.
In dit geval wel. Heeft de hele Genever, hetzelfde woord eigenlijk, naar daar getransporteerd. In de hoop dat van, kijk, als we nu gin, geen taksen meer, iedereen mag het doen, het wordt heel goedkoop, dan zullen de boeren meer graan produceren. Dan zijn we klaar, als er eens een slechte oogst is, dan hebben we graanoverschot.
Ah ja, dan maken we het graan gin. Brood.
Als het wel zo is, slechte oogst, dan kunnen we dat gebruiken. Dat was volgens Foresight de gedachte. Maar dat is totaal misgelopen in de grootstad Londen. Was op een duur 1 kamer op 5 een soort ginhouse, waar je inderdaad dus heel goedkoop en iedereen kon het thuis maken. En ja, gevolgen zijn duidelijk. De halve stad ladder zat, tot er een einde aan moest komen.
En ze vergiftigden zichzelf, niet omdat alcohol een vergif is, dat is natuurlijk wel zo, maar omdat die alcohol een tweede keer werd gestookt.
Gedistilleerd. Dus
heel sterk was. Terwijl sterke drank nieuw was in de cultuur en er werd nog sterke drank gedronken alsof het bier was, met alle gevolgen van die. En ook, er werd terpentijn en zwavelzuur aan toegevoegd.
Vreselijk, hè? Met de dood tot gevolg. Dus heel veel mensen zijn gestorven in die jaren door het drinken van slechte gin die aangelengd was met van alle vuile dingen.
Er werden allerlei wetgeving op poten gezet. Het werd verboden om gin te verkopen, maar om iemand te kunnen aanklagen moet je zijn naam en zijn adres kennen. En toen is de eerste gin-automaat uitgevonden.
En daarna zijn de onverbeterlijke zatlappen naar Australië en naar Amerika gestuurd. En zo is Australië ontstaan.
Australië? Ja, ja.
Land. Okay. Nou ja, ander verhaal.
Het boek is, heet The Short History of Drunkenness. Het is geschreven door Mark Forsythe. Eén klein nadeel, die Mark Forsythe, dat is een beetje een plezante nonkel. Ja. Er passeert geen zin zonder dat er een grap in verborgen zit. En dat, op de duur is dat een beetje...
Je ergert je daar.
Ja, ja, ja.